Ook voor de dagen van de wet dus, werd er geofferd. Dat wil zeggen, hier in Genesis 4 was dat het geval. Later bij Noach vinden we dat hij offers brengt. Bij Abraham vinden we dat hij offers brengt. Dat gebeurde dus altijd al. Wie dat ingesteld heeft of zo, we hebben er geen idee van hoe dat zit. Misschien is er vanaf Adam wat bekendgemaakt en overgeleverd. Ik zou het niet weten. Wel is het zo dat onder de wet, onder de Mosaïsche wet, maar dan ben je 2500 jaar verder dus, hè, dat onder de Mosaïsche wet offers worden voorgeschreven. En erg gedetailleerd en gevarieerd ook. Dat wil zeggen, verschillende soorten van offers worden besproken. En daarna blijken die verschillende soorten van offers ook nog weer verschillende aspecten te hebben. In elk geval moeten we vandaag stilstaan bij de eerste 5 hoofdstukken van Leviticus. Daar vinden we wat men gewoonlijk noemt de Levitische offers. Begrijp je me goed? In zekere zin kan van alle oud-testamentische offers gezegd worden, dat wil zeggen onder de wet, dat het Levitische offers zijn, want de offers werden in de praktijk uitgevoerd en gebracht dus door de priesters, en dat waren priesters uit de stam van Levi, Levitische priesters dus. En daarmee heeft de term Levitische offers dezelfde betekenis als de wettische offers of de Mosaïsche offers. Niettemin, de term Levitische offers wordt gewoonlijk alleen gebruikt voor de offers die beschreven worden in de eerste 5 hoofdstukken. Ja, de eerste 5 hoofdstukken van Leviticus. Daar vinden we 5 verschillende offers benoemd en zeer gedetailleerd, mag ik wel zeggen, besproken. En zoals ik er straks al zei, ik ga ze vandaag niet zeer gedetailleerd bespreken. Dat vind ik niet nodig. Dat heb ik 1 keer gedaan en ik hoop niet dat ik dat binnenkort weer moet doen. Want het is een erg uitgebreid verhaal. Ik ben blij dat ik het op band heb. Vooruit maar weer. Maar we vinden 5 verschillende offers genoemd. Namelijk in hoofdstuk 1 het brandoffer. In hoofdstuk 2 het spijsoffer. In hoofdstuk 3 het dankoffer. In hoofdstuk 4 het zondoffer. En in hoofdstuk 5 het schuldoffer. Dat staat er in mijn Bijbel allemaal boven. Dus dat hoeft geen probleem te zijn. Daarna schrijf ik ze voor het gemak toch even op het bord. Ook in de volgorde waarin ze staan, voor het gemak. Dat wil zeggen, we hebben in de eerste plaats het brandoffer. Zo heeft men de term vertaald. Dat is hoofdstuk 1 dus gewoon, hè. Schrijf ik het goed? Ja, valt wel mee. Het brandoffer, letterlijk, als je het meer letterlijk vertaalt, dan wordt het opstijgende offer. Het stijgt op tot God. Zit er al, dat begrip is het er. Dat is wat het woord echt betekent. En men heeft het vertaald met brandoffer, omdat als iets in de brand staat, dan stijgt het op. Meestal een dikke rookwolk. Maar goed. Dat gaat omhoog. Daarna in hoofdstuk 2 vinden wij het spijsoffer. Dat is niet anders te vertalen, maar ik wijs erop dat kenmerkend voor het spijsoffer is dat het helemaal niet een bloedig offer is. Dat wil zeggen, het gaat om iets wat bereid is in een pan, een schaal of wat het maar was. Iets met deegwaren, zal ik maar zeggen. Daar komt het op neer. Italiaans spijsoffer, zal ik maar zeggen. Ja, men kookt of althans bereidt 1 maaltijd voor de Heer. Dat kom je bij Abraham al tegen. De Heer kwam bij hem op bezoek. En Abraham liet een maaltijd maken, of maakte een maaltijd van 3 maten meelbloem. Fijn meel, enzovoorts. En de Heer nam het tot zich. En dat was het dan. Hoezo bloedig offer? Het had niks te maken met bedekking of vergeving van zonde of verzoening of iets dergelijks. Dat is iets wat men gewoonlijk in al die offers wil leggen, maar het zit er gewoon helemaal niet in. Eigenlijk helemaal niet. Maar goed, brandoffer, spijsoffer, daarna krijgen wij wat in de Statenvertaling althans heet het dankoffer. De echte naam is niet dankoffer. Hoe men daaraan komt, weet ik niet. Ik geloof dat het begrip dank of zo wel ergens genoemd wordt in het verband. Maar het is niet de naam van het offer. Het heet in werkelijkheid het vredeoffer. Van mijn part vredesoffer. Ik weet niet wat goed Nederlands is tegenwoordig. Het vredeoffer is van belang, omdat we de term vrede nogal eens vaker in de Bijbel tegenkomen. Maar kom er zo op terug. Daarna hebben we als vierde het zondoffer. In de zin van, niet in de zin van gezonden, maar in de zin van zonde. Dus ik zal het even zo opschrijven. Het zondeoffer. En daarna hebben we nog het schuldoffer. Een reeks van vijf, die trouwens uiteenvalt in twee delen. Want de eerste drie hebben van alles gemeenschappelijk en de laatste twee ook. Ik geef er geen tekst bij, daar moet ik lang naar zoeken van waar staat dat precies. Maar u kunt het gewoon in die hoofdstukken gewoon zelf vinden. Dat is niet zo moeilijk. Je moet ze gewoon doorlezen en dan kom je die dingen vanzelf tegen. En als u het niet doorleest, ja, wat voor zin heeft het dan dat ik het u sta te vertellen? Dus, dat hoeft het ook niet, hè? Dus vooruit maar weer. Die eerste drie kenmerken zich doordat ze vrijwillig zijn. Dat wil zeggen, ze zijn niet voorgeschreven. Ik kan even die streep doortrekken voor het gemak. Brandoffer, spijsoffer, dankoffer zijn niet verplicht. Maar als men ze brengt, vrijwillig, dat moet je op het hart hebben, heet dat, hè, in evangelisch jargon. Maar goed, als men ze brengt, vrijwillig, dan moet het wel in overeenstemming zijn met de voorschriften hieromtrent. Maar het maakt ze niet tot verplichte offers. Maar die laatste twee, zondeoffer en schuldoffer, zijn inderdaad verplicht. Nou ja, onder omstandigheden. Maar ze zijn verplicht. Als bepaalde omstandigheden zich voordoen, moet men verplicht die offers brengen. Eén of twee of allebei. En dat verschil tussen vrijwillig en verplicht drukt zich nog anders uit. Namelijk de vrijwillige offers zijn welriekend. Dat wil zeggen, ze zijn een lieflijke reuk den Heere. Niet voor ons, want gewoonlijk verdwijnen die offers in het vuur en dan staat het spul aan te branden. Ik was even bij het spijsoffer, maar dan staat het aan te branden of te verbranden, een verbrand vlees. Ik kan niet zeggen dat het lieflijk ruikt. Maar het is ook niet letterlijk welriekend, uiteraard. Het is bij wijze van spreken. Dat wil zeggen, de Heer stelt het op prijs. Het is niet verplicht, maar juist daarom, als men die offers dan wel brengt, stelt de Heer dat op prijs. Niet omdat hij het nodig heeft of zo, maar omdat het is niet voorgeschreven, men doet het toch. En dus komt het voort uit het hart van de mens. En dat is God aangenaam. Dat is het hele verhaal eigenlijk. En van die andere twee offers, zondeoffer en schuldoffer, staat er niet. Maar daaruit volgt dus, omdat het er niet staat, dat ze niet welriekend zijn. En als het niet welriekend is, dan zal het vermoedelijk stinken. Het wordt niet specifiek vermeld. Het is een vanzelfsprekende zaak, het moet nou eenmaal zo gebeuren en er is geen verdienste, zo is het nu eenmaal. Dus eigenlijk moet ik het verhaal compleet maken en zeggen, ik zet hier niet welriekend voor zonde en schuldoffer, maar dat staat er ook niet bij, dus dat laat ik maar weg voor het gemak. En deze indeling, die zegt al een heleboel over de strekking, dat wil zeggen over de betekenis van deze offers. Ik heb ze met opzet opgeschreven, ook gewoon op de natuurlijke volgorde. Het neemt niet weg dat als wij ons verdiepen in de betekenis van die offers, in de typologische, want dat is de enige betekenis die ze hebben, dat we dan niet bovenaan beginnen, maar onderaan. Bij het meest eenvoudige en meest voor de hand liggende offer. En de namen van die offers zijn daarin illustratief. Dat wil zeggen, ze geven uitdrukkelijk aan waar het werkelijk om gaat. Wat de betekenis van is. Want het zal duidelijk zijn dat dat schuldoffer en het zondoffer inderdaad van doen hebben met schuld en met zonde. Die op een of andere wijze verzoend zouden worden. Om met het schuldoffer te beginnen. Kijken of ik er nog wat bij kan schrijven. Ja, ik schrijf er even wat bij. Bij schuldoffer schrijf ik op het woord zonden. En bij zondoffer schrijf ik op het woord zonde. Dat is overbodig, want het stond er natuurlijk al. Maar de bedoeling is dat de schuldoffer staat in relatie tot zonden. Dat wil zeggen misdaden, overtredingen of hoe dat maar heten mag. Incidentele overtredingen, wetsovertredingen of zonden in het algemeen enzovoorts. Terwijl het begrip zonde niet maar het enkelvoud is van zonden, maar zonde is gewoonlijk de aanduiding van de zondige natuur van de mens. Of eventueel, maar het heeft met dit onderwerp niet wat van doen, het is de aanduiding van die ene zonde waardoor een mens werkelijk verloren gaat, en dat is die van ongeloof. Als je het woord zonde dus tegenkomt in het enkelvoud in de Bijbel, is het of gewoon ongeloof, dus eigenlijk hetzelfde als zonde, of het is een bepaalde zonde, dat is dan de uitwerking van de zondige natuur, maar gewoonlijk is het gewoon de zondige natuur van de mens, enkelvoud, het is er maar één. Ik zeg ook wel eens, zonde is in het algemeen de boom en de zonden zijn de vruchten van de boom. Het zijn twee verschillende dingen. Ook al zou je geen zonden hebben of al zouden al je zonden verzoend zijn, dan ben je nog een zondaar en heb je nog steeds één zonde. Een zondige natuur namelijk. Onvermogen. In het algemeen is dat dan wel eventueel, hangt van de schriftplaats af, ongeloof. Maar het punt is dat beiden, zonden zowel als zonde, teniet gedaan moeten worden, weggedaan moeten worden of hoe dat maar heet. En dat zijn twee verschillende dingen en dat drukt zich ook uit in deze twee verschillende offers. In ieder geval, ik lees hier het schuldoffer, dat gaat er niet aan waar ik dat lees, maar ik heb iets traditioneels meegenomen. Waarvan ik de naam niet zal noemen. Het schuldoffer was bedoeld als een verzoening voor een of andere rechtsinbreuk of voor de wederrechtelijke toe-eigening van het bezit van de naaste. Heb je dat? Een incidentele zonde. Het heeft dus vooral van doen met zondige daden begaan tegenover de medemens en eventueel tegenover God. Daarom is het een verplicht offer. Want als men tot God komt, dan zouden die zonden weggedaan moeten zijn. Het hele idee is, en het wordt meerdere malen in de Bijbel herhaald, dat de mens als zondaar en met zijn leven, met zijn natuur en alles wat ermee samenhangt, niet in contact kan treden, niet in gemeenschap kan treden, zoals dat heet, met een levende, met een rechtvaardige, dan wel met een heilige God. Dat gaat nou eenmaal niet. Wat gemeenschap heeft licht met duisternis en hoe dat allemaal maar heten mag. Maar als men tot God nadert, dat is tot een hoger geplaatste, zou dat moeten gaan onder het brengen van een geschenk, van een offer. Heet zoiets. Dat is een goede oude gewoonte, ligt ook verankerd in onze Nederlandse cultuur, want die bestaat in sommige delen van het land, als je goed zoekt, nog wel ergens. Die brengt cadeautjes mee. Als je bij de koningin op bezoek gaat, moet je er een cadeautje geven. Niet dat ze het nodig heeft, want ze heeft alles al. Maar vooruit, zo hoort dat nou eenmaal. Hè? Geschenken uitwisselen. Dat is zo het idee. Van dat, en dat heet offeren, gaven geven, offeren, want dat is wat het echt gewoon is. Hè. Offereren, het geven van een gave. Maar vandaar dat het woord voor offeren, algemeen gebruikte woord voor offeren, in het algemeen, heeft de betekenis van naderen tot. Het is volstrekt hetzelfde woord. Heb je die? Men nadert tot God in dit geval, dan biedt men hem iets aan. Als eerbewijs, als huldeblijk en volgens Van Dalen's groot woordenboek is dat een offer. En daar gaat het maar om. En als men tot God wil naderen, dan moet men iets geven. Er worden eisen gesteld, er zijn verplichtingen enzovoorts. En daarom krijg je deze verplichte offers. Het schuldoffer dat de uitdrukking geeft aan vergeving van de misdaden, meervoud, de zonden. En het zondoffer dat uitdrukking geeft aan het vergeven dan wel wegnemen van de zondige natuur van de mens. In het algemeen kom je deze beide begrippen, namelijk vergeving of verzoening voor zonden en vergeving of verzoening voor de zonde, namelijk de zondige natuur. In het algemeen komen die beide begrippen niet als twee tegen, maar gewoon als één in het Nieuwe Testament, waar de leer der verzoening nou eenmaal uiteengezet wordt. Daar wordt het verschil niet gemaakt, om de eenvoudige reden dat zonden en zonde in één en dezelfde beweging, als ik het zo mag uitdrukken, worden weggenomen. En wij hebben er ook een uitdrukking voor, een vaste uitdrukking, waarbij we het onderscheid dus ook niet maken. Wij spreken over het lijden en sterven van de Heer Jezus. Dat zijn twee dingen, het lijden en sterven, en het gaat ook inderdaad over deze twee dingen. Want de straf voor zonden is lijden, maar de bezoldiging van de zonde, enkelvoud, is de dood, het sterven. Dat is een goed argument voor, een heel eenvoudige, die kan ik zo uit mijn hoofd vinden. Die staat namelijk in Romeinen, daar staat, want wie gestorven is, staat er in Romeinen 6 vers 7, want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Je komt alleen van je zondige natuur af door te sterven. Maar wat die zonden betreft, die zouden rechtvaardige vergelding ontvangen en dat drukt zich uit in lijden. Het zijn twee dingen, maar ze liggen in elkaars verlengde. En door het begaan van zonden staat men schuldig en dat wordt uitgedrukt in wat dan het schuldoffer heet. En het schuldoffer wordt voorgeschreven daar waar men een wetsovertreding, een misdaad begaan heeft. Als dat gebeurd is, dan moet men volgens de wet een schuldoffer brengen in overeenstemming met de uitgebreide voorschriften die daaromtrent gegeven worden, afhankelijk van om wie het gaat en wat er precies aan de hand was. Maar daar ga ik allemaal nou niet op in. Maar dat heeft van doen dus met het wegnemen van de zonden. En daarnaast hebben we vervolgens het zondoffer en dat gaat over het wegnemen van de zonde. Het zijn dingen die we in het Nieuwe Testament pas leren. Ik kan moeilijk zeggen dat je dit soort zaken leert uit wat in deze hoofdstukken, hoofdstuk 5 en 4 dus, beschreven staat. Maar als je het in het Nieuwe Testament leest, herken je het ogenblikkelijk en weet je waar het om gaat. Hoe dan ook, dat zowel schuldoffer als het zondoffer, dat het bloedige offers zijn, die de dood van het offerdier tot gevolg hebben, dat zal u duidelijk zijn. Want ze spreken over het lijden en dood van de Heer Jezus, maar dat niet alleen. Ze spreken er ook over dat voor zover u en ik gerechtvaardigd worden voor God, houdt het in dat inderdaad dat die oude mens wordt weggedaan en dat is het ook. Hebben jullie tot zover? Dan ga ik eerst door, want ik kom er later nog op terug. Maar het gaat even om de verhouding tot deze dingen. Met andere woorden, deze verplichte offers hebben van doen met de oude mens. Ik zeg niet is gelijk aan, maar ik zeg hebben van doen met, in het algemeen, de zondige en schuldige positie voor God. En hoe men daar afkomt, wordt geïllustreerd in zonde en schuld over. En als men tot God wil komen, wel, dan is dat verplicht. Zo zit dat nou eenmaal. Het zal dan meteen ook logisch zijn dat die andere drie offers van doen hebben met wat wij noemen de nieuwe mens. Dat is een begrip dat we in het Oude Testament uiteraard niet tegenkomen. Dat kan niet. Want de nieuwe mens die leeft onder het nieuwe verbond en niet onder het oude. Sterker nog, onder het oude verbond was dat een verborgenheid. Heel die kwestie van wedergeboorte enzovoort. Maar het zal duidelijk zijn waar het schuldoffer in verband staat met het lijden van de mens in het algemeen en dus van de Heer Jezus in het bijzonder. Want dat men schuldig is, misdaden begaat, heeft lijden tot gevolg in de Bijbelse betekenis van de term. Nee, ik bedoel niet meteen lichamelijk lijden, maar het heeft, kijk, als je tegen mensen misdaad begaat, dan betekent dat je relatie met die mensen niet meer goed is en dat er dus sprake is van je moet er rekening mee houden, je hebt afstand gecreëerd, er is scheiding ontstaan enzovoort. En dat is wat in de Bijbel lijden heet. Afgesneden worden van verdeeldheid en wat het maar wezen mag. Maar goed, men moet van die dingen af, dat is verplicht. De schuldoffer heeft van doen met lijden, het zondoffer heeft van doen met de dood. Laat ik het voor de zekerheid even bijschrijven. Zonde staat in verband met lijden. Zonde staat in verband met de dood. En toegepast op de Heer Jezus Christus spreekt het over zijn lijden en dood. Maar je kan het net zo goed toepassen op de mens in het algemeen. Waarvan de Heer Jezus nou eenmaal de vertegenwoordiger en zelfs plaatsvervanger, als u wilt, was. Maar via lijden en dood raakt men van die dingen af. Zo is het nou eenmaal. Maar het is niet het eind van het verhaal. Integendeel. Het is zelfs het kleinere deel van het verhaal. Ze hebben twee offers, maar we hebben er nog drie in deze opklimmende reeks dus hebben we hem nu. Hè? Het was een aflopende reeks in de volgorde waarin het staat. Maar dat hebben we met de tabernakel ook al besproken. Het tabernakel wordt beschreven van boven naar beneden. Dat wil zeggen van binnenuit naar buiten toe. Maar onze weg is van buiten naar binnen. En hier vind je precies hetzelfde. Het belangrijkste, het hoogste offer wordt het eerst beschreven. Maar als we het in logische of chronologische volgorde bespreken, dan beginnen we onderaan. Hè? Dus schuldoffer, zondoffer staan in verband met zonden en zonde en lijden en dood. Het zal duidelijk zijn dat we bij het dankoffer terecht zijn bij de opstanding uit de dood. En dat is hoogst essentieel en ook strikt noodzakelijk voor het begrijpen van wat de offers eigenlijk uitbeelden. Want kijk, ook bij dit dankoffer, vredeoffer moet ik eigenlijk zeggen, is sprake van een bloedig offer en het offerdier sterft. Dat is inderdaad waar. Maar we komen weer terecht bij het meest essentiële onderdeel van dat begrip offeren. Hoewel er sprake is van de dood van het offerdier, is dat vredeoffer of dankoffer niet de uitbeelding sek. Niet slechts de uitbeelding van de dood van de Heer Jezus. Daar kun je bij schuldoffer en zondoffer misschien nog net zeggen, want dat draait het op uit. Hoewel het ook niet het eind van het verhaal was. Maar essentieel aan een dankoffer is juist niet lijden en dood, maar is opstanding. Begrijp je me goed, bij dat van de dankoffer, laat ik het anders zeggen, het dankoffer wordt uitdrukkelijk ook gevierd als een feest. Bovendien verdwijnt er maar een deel van het dankoffer op het altaar, want een groot deel van het vlees wordt gebruikt voor het offermaal, heet het dan, waaraan de offeraar aanzat met zijn familieleden en vrienden. Kortom, het geeft uitdrukking, mede omdat er een maaltijd aan verbonden is, geeft uitdrukking aan gemeenschap, dus de beleving van gemeenschap, en dus van leven, want gemeenschap is leven. Gemeenschap met God, die ook mee eet, die krijgt namelijk het deel wat op het altaar terecht kwam, toch? Maar ook gemeenschap met elkaar. En die gemeenschap is er omdat zonden en zonde geacht worden weggedaan te zijn, hetgeen geïllustreerd werd in schuldoffer en zondoffer. En als dat dus gebeurd is, dan zegt Romeinen 5 vers 1, wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, nou ik moet eigenlijk 4 het laatste vers lezen hè. Christus, welke overgeleverd is om onze zonden en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. En het volgende vers zegt, wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede met God. En daar heb je dus je vredeoffer. Helaas vertaald met dankoffer. Vredeoffer. En vrede, dat is misschien nog goed om dat uit te leggen. Vrede, zowel in het Hebreeuws als in het Grieks, heeft de betekenis van dat twee partijen, minstens twee, die voorheen verdeeld waren, in oorlog waren, zo u wilt, dat die met elkaar verbonden zijn. Ik probeer het woord verzoenen te vermijden, want het krijgt meteen zo'n zware religieuze betekenis. Maar de idee is dat als er vrede is, zijn twee partijen tot elkaar gebracht en zijn nu nog maar één partij. Als u dat wil nazoeken, dan leest u Efeze 2 vanaf vers 12. Hij is onze vrede die deze twee in zichzelf verzond heeft. Vrede makende enzovoorts. En dan gaat het in het bijzonder om Joden en Heidenen die één zijn in Christus, want er is vrede gemaakt, de middenmuur des afscheidsels, dat wat scheiding maakte is weggenomen enzovoort. En vrede is er alleen waar schuld en zonde zijn weggedaan en in de praktijk dus waar de oude mens niet meer gerekend wordt omdat die geacht is gestorven te zijn of geacht wordt gestorven te zijn en dus waar wij eeuwig leven hebben ontvangen in Christus. Daar is vrede. Vrede met God. Dat was ook de titel van, voor zover ik weet, het eerste boek van Billy Graham. Ja, vrede met God. Precies, zo is het, want daar gaat het om. Als men tot geloof gekomen is en dus wedergeboren, dan heeft men, Romeinen 5 vers 1, vrede met God en staat in de genade enzovoorts. Zie je? En dan beleeft men die gemeenschap. Het dankoffer komt dus ook sterk overeen met de avondmaalsviering in het Nieuwe Testament. Waarvan de Rooms-Katholieken, zoals ik u voorgelezen heb uit Van Dalen's Groot Woordenboek, dus ook inderdaad een offer gemaakt hebben. Men noemt dat een offer. Of het dat is? Nee, letterlijk niet. Maar overdrachtelijk zou het net kunnen. Als het betekent, dat is moeilijk, hè? Maar even over het avondmaal dan. Voor zover het avondmaal inhoudt dat men komt tot de Heer en zich aan hem beschikbaar stelt in zijn dienst, en dat zou het moeten zijn, is het dus toch een offer. Alleen men offert niet dat brood en die wijn uiteraard. Maar wel zichzelf. Want daar gaat het om. Maar goed, laten we maar verder buiten beschouwing. Het heeft hier niet zoveel mee van doen. Maar het idee dat een deel is voor de Heer en dat de rest gezamenlijk gegeten wordt door de familie en de buren en weet je veel wat, dat geeft uitdrukking aan de gemeenschap met God en de gemeenschap met elkaar. Dat wil zeggen, de eenheid die tot stand gebracht is, en dat is dus het vredeoffer. Het is eigenlijk gewoon dus een uitbeelding van de opstanding als zodanig en het onmiddellijke resultaat daarvan. Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God. En dat is het. En dat men dat offer brengt, dat wordt dan beschreven als uit dankbaarheid en dat soort dingen meer. Dat zal ook wel, ja. Want als resultaat van wat de Heer voor ons tot stand gebracht heeft, zouden wij inderdaad in die gemeenschap treden en bovendien ons benaastigen, zegt Efeze 4, om die gemeenschap, die eenheid te bewaren die hij tot stand gebracht heeft. Waarna wij vanzelf terechtkomen bij dat andere offer, bij het volgende uit de reeks, dat is namelijk het spijsoffer. En dat is een veel praktischer en ook eigenlijk dynamischer offer in zijn betekenis. Want, ik schrijf maar een woord op. Zo kort mogelijk. Bij het spijsoffer gaat het niet eens om het uiteindelijke resultaat, om de maaltijd die men de Heer voorzet. Waar het werkelijk om gaat, is dat men die maaltijd bereidt. En dat wordt ook uitgebreid beschreven. Hoe dat moet in de koekenpan en wat er nog allemaal door moet en wat er niet door mag. En zo wordt allemaal beschreven. Zout moet er door, in elk geval. omdat het een beeld is van de geest enzovoorts. Maar het bereiden van de maaltijd in het algemeen, heel de Bijbel door, het bereiden van de maaltijd, is de uitbeelding van een dienstbaar leven. Een leven waarin men dient. Want men maakt de maaltijd. En niet alleen voor zichzelf, en zeker in verband met het spijsoffer, niet voor zichzelf, maar voor de Heer. Denk maar aan Martha. Hè? Ze was bezig met zeer veel dienens, maar wat deed ze? Weten we allemaal, ze was in de keuken bezig. Toch of niet? Maaltijd bereiden. In elk geval op vele plaatsen in de Bijbel wordt de maaltijd en het bereiden van de maaltijd genoemd en beschreven als normale bezigheid van de mens in zijn praktische leven. Maar in dit geval gaat het om het bereiden van een maaltijd voor de Heer. Dat betekent dat men geeft uitdrukking aan dat men bereid is om de Heer te dienen. En moeilijker is het niet. Het is algemeen symboliek. Dus een spijsoffer is de beschrijving van het opstandingsleven, als ik het nu toepas op nieuwtestamentische tijd, waarin deze dingen allemaal vervuld zijn en worden. De spijsoffer is een uitbeelding van het leven dat aan de dienst van de Heer gewijd is. Je komt het in het Nieuwe Testament trouwens ook zo tegen. Moet ik even nadenken. Efeze bijvoorbeeld. Efeze 5. Nou, het is niet helemaal die ik bedoelde. Maar vooruit. Maar in Efeze 5 vers 2 lees ik dan toch: wandelt in de liefde, gemeenschap, uitgedrukt in het vredeoffer. Vrede is gemeenschap. Gelijkerwijs ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven. Voor ons heeft gewijd, dan wel aan ons heeft gewijd, dat is niet helemaal correct, maar wel bijna. Dat wil zeggen, hij wijdt zijn leven wel degelijk aan de bouw in het algemeen van de gemeente. Dat is al offer, dus heeft zichzelf voor ons overgegeven, namelijk tot een offer. Offerander staat er dan, maar is precies hetzelfde. Tot een offer, namelijk een slachtoffer, gode tot en welriekende reuk. En in dit vers wordt gesproken over het tegenwoordige werk van Christus. Daar hebben we het later nog over vandaag. Wordt gesproken over het tegenwoordige werk van Christus dat als offer beschreven wordt. En waarvan gezegd wordt, het is gode tot een welriekende reuk. En waar het over gaat, is over het werk van Christus in onze tegenwoordige tijd. En dat kan vergeleken worden met een spijsoffer, maar deze tekst bedoelde ik eigenlijk niet. Misschien kan iemand me even uithelpen. Paulus zei, ik word geofferd. Ik denk dat het 2 Timotheus is dan. Maar dan moet ik even zoeken. Ik word geofferd als een drankoffer, zei hij trouwens. Maar het is de variant op het spijsoffer. Ik zal even kijken. Ja, heb je hem? Ja, die bedoelde ik. 2 Timotheus 4 vers 6. Dan lees ik vers 5 eerst. Maar gij, wees wakker in alles, leid verdrukkingen, doe het werk van een evangelist, kortom, maak dat men van uw dienst, maak dat men van uw dienstbaarheid, ten volle verzekerd zij, dus dienst aan de Heer en indirect dus aan de gemeente. Want ik word nu tot drankoffer geofferd. En begrijp me goed, het drankoffer is een spijsoffer, een bepaalde variant ervan. Wordt ook besproken. Maar ik word nu tot drankoffer geofferd en de tijd mijner ontbinding is aanstaande. Ik heb de goede strijd gestreden enzovoort. Wat de apostel hier gewoon zegt, is dat zijn leven was een leven van dienst aan de Heer. En hij vergelijkt het dus met het spijsoffer. En in dit geval drankoffer. Dat is een keuze die je kunt maken. Als er had gestaan spijsoffer, had u gezegd waarom geen drankoffer? Dan zeg ik, het maakt niet uit, het is toch hetzelfde. Het gaat erom om de bereiding daarvan, want de bereiding van de maaltijd, het spijsoffer, het drankoffer, is de uitbeelding van dienstbaarheid aan, in dit geval gewoon dienstbaarheid aan de Heer, en het is inderdaad een welriekend offer, daar gaat het maar om. Een toegewijd leven in de praktijk, dat is wat een spijsoffer is. Brengt trouwens ook eventueel verband met de avondmaalsviering. Want het avondmaal brood en wijn, dat is wel heel eenvoudig, maar het is te vergelijken met een spijsoffer, zodat je ziet dat het avondmaal met die beide verband houdt, namelijk opstanding en daarna het praktische leven in gewijd aan de Heer. En dat blijkt de betekenis te zijn, want het staat er gewoon bij in 1 Korinthe 10 en 11. Maar goed, daar ga ik niet op in verder, omdat het avondmaal natuurlijk in onze Bijbel nergens als offer beschreven wordt. Dus ik laat het verder naar buiten beschouwing. Maar het drukt hetzelfde uit. Niet alleen de opstanding, maar ook het praktische opstandingsleven. En daarna krijgen we nog het brandoffer. En wat ik daarbij moet zetten, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik zou er niet een woord voor kunnen bedenken. Het idee is namelijk dat het de culminatie is van alles wat vooraf ging. Dat wil zeggen, ja, ik zet er nu maar even bij, voltooiing, dekt het niet helemaal wellicht, maar voltooiing is het inderdaad wel, is de climax van het verhaal. En in ieder geval drukt het uit de volledige, 100%ige toewijding aan de Heer in alles, in al wat men is. Daarom, als men het schema als zodanig toepast, bijvoorbeeld op de gemeente, zou je bij brandoffer inderdaad moeten denken aan opname van de gemeente, of als dat te veel gedateerd is, ik bedoel letterlijk gedateerd in de Bijbel, dan zeg je gewoon, nou ja, dan is het onze verheerlijking met Christus, waarbij het oude lichaam en alles wat oud was, definitief wordt weggenomen en geen rol van betekenis meer speelt, en waarin wij ook lichamelijk volmaakt gesteld zijn voor God in volmaakte toewijding aan de Heer. Dat is het dan. Je zou ervan kunnen zeggen, aan de ene kant, bijvoorbeeld zoals het in de Colossensebrief uiteengezet wordt, daar wordt gezegd dat wij deel hebben aan de opstanding, de besnijdenis, de opstanding van Christus, en in hem zijn wij volmaakt, dan hebben wij vrede bij God en het drukt zich uit in het dankoffer. Maar daarnaast leggen wij de Filippenzenbrief en die zegt, niet dat ik al volmaakt ben of het al gegrepen heb, maar ik jaag ernaar. En wat de Filippenzenbrief uiteenzet, is dat wij als wedergeboren christenen, opgestaan met Christus, inderdaad dat nieuwe leven zouden leven. Dat drukt zich uit in het spijsoffer. En daarna zegt hij, ik strek me maar uit naar één ding, namelijk naar de prijs, de roeping Gods die van boven is. En daarbij ben je dus terecht bij het brandoffer. En dat is de climax, de top van de hele constructie, om zo te zeggen. Want in het leven van de gelovigen gaat het zo, dat zijn zonden moeten worden weggedaan, dat hij af, zondoffer dus, dat hij af moet van zijn zondige natuur, dat is het zondoffer, dat hij wedergeboren moet worden, en vrede moet krijgen met God, uitgedrukt in het dankoffer, dat hij vervolgens als kind van God ook inderdaad dienstbaar zou zijn aan God, hem zou dienen, in overeenstemming met wat de Bijbel daarover zegt, uiteraard. Hetgeen zich uitdrukt in het spijsoffer en het resultaat daarvan zal gezien worden en wordt gecompleteerd ook in de opname van de gemeente, zeg ik dan weer populair. Hè. Maar het is wat Filippenzen uitdrukt, ik zal hem even opzoeken, het is wat Filippenzen uitdrukt in vers 12 van hoofdstuk 3. Niet dat ik het al gekregen heb of reeds volmaakt ben, maar ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht. Dus de totale overgave en totale verandering naar de nieuwe mens. Waartoe ik door Jezus Christus of door Christus Jezus ook gegrepen ben. En nog een keer, broeders, ik acht niet dat ik zelf het gegrepen heb, maar één ding, vergetende hetgeen achter is en strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit. Dat is actief, en als u de voorgaande hoofdstukken gelezen hebt, dan weet u waar het over gaat. Leidzaamheid namelijk, dienstbaarheid, nederigheid, kortom, het dienen van de Heer. En daarna gaat het verder met te zeggen dat er helaas zijn die anders wandelen, die vijanden zijn des kruises van Christus, dat is 3 vers 18. Want veel gelovigen komen zover niet. Die willen niet erkennen dat zij als gelovigen deel hebben, niet maar aan de dood, maar ook aan de opstanding van de Heer Jezus Christus. Zij benaastigen zich niet om die vrede, die gemeenschap te beleven enzovoorts. Zij plaatsen zichzelf in hun leven terug in die oude schepping en komen weer terecht bij schuld en zondoffer. En ze zijn dus vijanden van het kruis van Christus, omdat zij zijn dood en opstanding als zodanig niet erkennen. Wel als zo'n historische gebeurtenis wellicht, maar niet, zij aanvaarden niet de praktische consequenties daarvan. Zij kruisigen de Heer overnieuw, staat het dan in Hebreeën hoofdstuk 6. Zie? Maar goed, dat zijn zij, maar dan weer verder in vers 20. Maar onze wandel, ons burgerschap, maar het is onze wandel wel degelijk, ons praktische leven is in de hemelen, een hemelsburgerschap, als nieuwe schepselen, dat is dus dankoffer, spijsoffer en brandoffer. En voor zover het is wandel, is het dus het spijsoffer. Die heb je toch, hè? Ja. Ook onze wandel, maar onze wandel is in de hemelen, waaruit, maar ik vertaal hem met op grond waarvan, dat is hetzelfde trouwens. Maar anders denkt hij aan plaats, zo van de Heer komt straks uit die hemel. En dat is niet de betekenis als u mij vraagt. Ons burgerschap is in de hemel en op grond daarvan verwachten wij de zaligmaker. Dat zul je altijd zien, mensen wie wandel niet in de hemelen is, die verwachten ook inderdaad de zaligmaker niet. Waarom zouden ze ook? Maar wij wel. Wij verwachten de zaligmaker, de Heer Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam. En daar ben je dus terecht bij het brandoffer. Completering van een totale nieuwe schepping. Inclusief het lichaam en alles. Heb je dat tot zover? Het is dus inderdaad een opklimmende reeks. Maar het is net zoiets als brandofferaltaar, wasvat, kandelarentafel, de troonbroden, reukofferaltaar en dan de ark des verbonds. En op die reeks werd omgekeerd beschreven van binnen naar buiten. Dat is met deze ook zo. Daarna moet ik een paar dingen even noemen. In de eerste plaats, dat als je deze reeks offers zo naast elkaar zet, in deze reeks zo, ze achtereenvolgens bezit, in de Bijbelse volgorde, al of niet van voor naar achter of achter naar voor, dan krijgen deze offers ongeveer deze betekenis, als een doorlopende reeks. Beschrijven ze of bespreken ze, bestuderen ze los van elkaar, alsof de anderen er niet zijn, dan zal blijken dat je alle aspecten van het werk van Christus en van het verlossingswerk als zodanig wel degelijk tegenkomt in elk van de offers. Hebben die nog? Dat is misschien wat verwarrend, maar daar kom je wel vaker tegen in de Bijbel. Het is ook niet zo moeilijk om aan de hand van een brandofferaltaar heel de heilsgeschiedenis als zodanig, dat wil zeggen heel het heilswerk, dat bedoel ik, te demonstreren. Men kan het ook doen aan de hand van het koperen wasvat of van de tafel der toonbroden, dat kan allemaal. Maar als je ze naast elkaar zet, dan krijgen ze een meer specifiekere toepassing. En dat is hier ook zo. Zie? Maar je kunt ze inderdaad los van elkaar zien. En dan blijkt dat in bijvoorbeeld het dankoffer, het spijsoffer, maar ook uiteraard in het brandoffer, wel degelijk je de sporen vindt van wat eraan vooraf ging. Schuldoffer en zondoffer. De dood en opstanding van de Heer Jezus speelt altijd een rol daarin. Hoe dan ook. Maar naast elkaar krijgen ze een specifiekere betekenis en vind je de leidende dood van de Heer Jezus is schuld en zondoffer, dan is een opstanding, opstandingsleven en voltooiing in dankoffer, spijsoffer en brandoffer. En je vindt dat terug in de Heer Jezus zelf, in zijn geschiedenis om zo te zeggen, maar net zo goed in de onze. Want het is een volstrekte parallel. Zie. Wij zijn met hem de zonde gestorven. Wij zouden trouwens met hem lijden, omdat we met hem verheerlijk worden. Wij zouden met hem sterven, wij zouden met hem opstaan. Wij zouden met hem nu God dienen, in nieuwheid des levens wandelen, Romeinen 6. Omdat gelijkerwijs Christus is opgewekt uit de dood. Dankoffer. Tot heerlijkheid des vaders, spijsoffer, alzo ook wij in nieuwheid des levens, dankoffer, wandelen zouden, spijsoffer. En het resultaat daarvan is, Romeinen 8, want dit was Romeinen 6, hè? Het resultaat daarvan is in Romeinen 8, wij zouden namelijk met Christus ook tot zonen worden gesteld, definitief. En dat is het brandoffer, dat is de voltooiing van het geheel. Culminering van het hele werk. Maar het zal duidelijk zijn dat eigenlijk in het brandoffer al die voorgaande offers besloten liggen. Nou, één keer. Zo drukt zich dat nou eenmaal uit. Is misschien wat lastig, maar ik kan dat ook niet helpen. En dan... Goed. En dan nog iets. En die is hoogst essentieel. Wij zijn geconditioneerd om bij dat begrip offer altijd maar te denken aan dood. En daar ben ik vanmorgen dus al uitgebreider op ingegaan en ik kom daar nu op terug. Omdat dat nogal ten onrechte is en waarschijnlijk, ik zeg het terughoudend, want ik wil heus niet iemand voor de schenen schoppen, maar waarschijnlijk omdat wij ons... Nou wij, maar goed, omdat men zich bij de Heer Jezus niks anders kan voorstellen dan een kruis. Hij stierf en dat was het dan. En alle offers hebben natuurlijk iets van doen met de Heer en die stierf en dat was het dan. En hoewel een spijsoffer niet een bloedig offer is, valt toch te zien dat waar dat spijsoffer op het vuur terecht komt en de hitte enzovoorts, dat dat wellicht een uitbeelding is van lijden en dood. En het is natuurlijk ook zo, zodat ondanks dat het geen bloedig offer is, kunnen wij nog altijd de dood van de Heer Jezus inzien. En dat is waarschijnlijk ook niet ten onrechte. De vraag is alleen of dat de algemene strekking van dat offer is. En ik moet u zeggen, dat is niet het geval. En eigenlijk, ik zeg het voorzichtig, eigenlijk is dat nooit het geval. Want, nou laat ik het eenvoudig zeggen dan. De offerdieren, de dieren die geofferd werden, werden levend gebracht tot de priester, niet eens in alle gevallen, maar ze werden levend naar in de buurt gebracht, laat ik het zo zeggen, wat er daarna mee gebeurde. Dat hangt er vanaf. Soms moest degene die het offer bracht zelf het dier om zeep helpen. Slachten bedoel ik gewoon. En soms moest de priester dat doen, maar op dat soort details ga ik nou niet in. Maar ik kan natuurlijk wel even heel gemakkelijk vaststellen dat iets een offer is alleen als het op het altaar komt. Zeker waar we het hebben over deze vijf Levitische offers. Het is een offer pas als het op het altaar ligt, uiteraard. Maar de aardigheid is dat geen van die offerdieren ooit gedood of geslacht werd op het altaar. We hebben die, laat hem goed tot u doordringen. Voordat ze geofferd konden worden, namen de dieren, moesten zij geslacht zijn. Tevoren wel te verstaan, eerder kwamen zij niet op het altaar. Met andere woorden, wat geofferd werd, was al dood. Eerder kon het niet geofferd worden. En nou weet ik dat sommigen problemen krijgen, maar dat zijn taalkundige problemen. Dat heeft met bijbelstudie eigenlijk helemaal niks van doen. Dat heeft van doen met het snaakse karakter van de taal. Ja. Ik heb de inleidende bladzijde, zuster, van Van Dalen's Groot Woordenboek, heb ik gisteren ook nog gelezen. De inleidende bladzijde. En er stond in dat mensen zoeken naar regels voor de taal. En meneer Van Dalen, wie het maar was, schreef: dat is jammer, want die zijn er niet. Er zijn geen regels. En dat maakt het moeilijk om de dingen te begrijpen. Het hele punt is dat iets pas echt een offer is als het op het altaar terechtkomt. En waar het de bedoeling is dat iets op het altaar terechtkomt, kan het op voorhand vast een offer genoemd worden, maar het staat nog te bezien of het dat ook werkelijk zal zijn. Hebben jullie dat nog? Dat is de ellende van de taal. Wie is de erfgenaam? En daarna zeggen we, ja, dat is de erfgenaam, maar het staat nog te bezien of hij het ook wordt. En hij was het al. Heb je dat? Dat is problematisch. Hangt er vanaf wat er verder mee gaat gebeuren. En een dier wordt geslacht, maar of het als het geslacht wordt een offer is, ja, dat is helemaal niet zeker. Dat is pas zeker als het op het altaar terechtkomt, eerder niet. En zolang het leeft, kan het niet geofferd worden. Heb je dat? Maar zolang het leeft, kan wel gezegd worden: dit is het offerdier. Dit is het offer. En toch is het dat nog niet. Maar het is ervoor bestemd. En daarna gaat het niet naar het altaar om geslacht te worden, maar gaat het naar de slachtbank om geslacht te worden. En wat er daarna van overblijft, dat is lang niet altijd alles, hangt van de aard van het soort, hangt van het soort offer af, maar wat er van overblijft eventueel, dat is, komt op het altaar en is dus het offer aan de Heer. En dat is meestal maar een deel trouwens, en maar zelden is dat alles. Hebben die nog? Met andere woorden, het sterven van het offerdier gebeurt niet op het altaar, gebeurt daarvoor. Het moet sterven om daarna geofferd te kunnen worden. En dus is sterven en offeren niet hetzelfde. Hebben jullie die nog? Wij hebben daar ook een schriftgedeelte voor waar dat gewoon in staat. Maar ik moet altijd even zoeken. Dat is in Ezechiël 44. Dat gaat over de toekomst en de aanstelling in de toekomst alsnog van de stam van Levi, de Levieten, voor de dienst in een te bouwen tempel in de toekomst. Begrijp je me goed? Waar die Levieten in de toekomst in de tempel zullen dienen, bijvoorbeeld in het duizendjarig rijk, om maar zo'n dwarsstraat te noemen, zonder al te zeer op mijn woorden te letten nu. Waar die Levieten aangesteld worden in een tempeldienst in de toekomst, zou u niet meteen de conclusie trekken dat dus het oude verbond der wet daar gepraktiseerd wordt. Want je kunt ook Levieten hebben die vrij zijn van de wet en die dan toch de Heer dienen. Heb je dat nog? Het is niet noodzakelijk onder de wet. Waarom zou Levieten ook niet onder het nieuwe verbond de Heer kunnen dienen? De enige reden zou zijn omdat ze de Heer specifiek zouden dienen onder het oude verbond. En dat is voorbij. Maar wil dat dan zeggen dat het onder het nieuwe verbond niet mag? Nee, mag wel. Dus wel een offerdienst in een nieuwe tempel, maar daarom nog niet het herstel van het oude verbond. Dus hè? Niet de verkeerde conclusies trekken, jongeren. Maar goed, hè? Nou, vers 10 van Ezechiël 44. Maar de Levieten, die verre van mij geweken zijn als Israël ging dolen, die van mij zijn afgedwaald, hun drekgoden achterna, zullen wel hun ongerechtigheid dragen. Met andere woorden, levieten zouden wel de Heer dienen in die nieuwe tempel, in het geopenbaarde koninkrijk. Maar die levieten die afgedwaald waren van de Heer, die zullen wel de consequenties daarvan moeten dragen, hun ongerechtigheid dragen. Nochtans zullen zij, vers 11, in mijn heiligdom bedienaars zijn in de ambten aan de poorten van het huis. En zij zullen het huis, de tempel namelijk, zij zullen het huis bedienen. Zij zullen het brandoffer en het slachtoffer voor het volk slachten. Hebben jullie? Zij zullen die offers, brandoffer, slachtoffer, dat is hetzelfde. Brandoffer is een slachtoffer. Voor het volk slachten en zullen voor hun aangezicht staan om hen te dienen, omdat zij hen lieden gediend hebben voor het aangezicht hun het rekgoden en de huizen Israëls tot een aanstoot der ongerechtigheid geweest zijn. Daarom heb ik mijn hand tegen hen opgeheven, spreekt de Heer, Heere, dat zij hun ongerechtigheid zullen dragen en zij zullen tot mij niet naderen. Had er kunnen zijn, maar, of en dus, zij zullen tot mij niet naderen, maar naderen is het woord voor offeren. Ze zullen mij niet offeren. Zij zullen tot mij niet naderen om mij het priesterambt te bedienen en om te naderen tot al mijn heilige dingen, tot de allerheiligste dingen, maar zullen hun schande dragen en hun gruwelen die zij gedaan hebben. Daarom zal ik hen stellen tot wachters van de wacht des huizes aan al zijn dienst en aan alles wat daarin zal gedaan worden. Maar de Levitische priesters, de kinderen van Zadok, die de wacht mijns heiligdoms hebben waargenomen, als de kinderen Israëls van mij afdwaalden, die zullen tot mij naderen, die zullen offeren, die zullen tot mij naderen om mij te dienen en zullen voor mijn aangezicht staan om mij het vette en het bloed te offeren. Spreekt de Heer. Die zullen ingaan in mijn heiligdom en die zullen tot mijn tafel naderen om mij te dienen en zullen mijn wacht waarnemen. Met andere woorden, een deel van die levieten mag niet het priesterambt bedienen en offeren, dus, maar het mag wel slachten. Vers 11. Zij zullen het slachtoffer en het slachtoffer. Zullen brandoffer en het slachtoffer voor het volk slachten. Maar zij zouden niet priester zijn en offeren. Heb je die nog? Nou ja, wat ik bedoel te zeggen is dat het dus mogelijk is om de Heer te dienen, namelijk die offerdieren te slachten. Maar dat is niet een priesterlijk werk en het is ook niet offeren. Met andere woorden, het doden in het algemeen van de offerdieren is niet een priesterlijke bezigheid en het is ook niet offeren, want dat mochten ze niet, slachten wel. Met andere woorden, de dood van het offerdier maakt geen deel uit van het offeren als zodanig. Nou ja, dit is taal. Het maakt er niet per definitie deel van uit. Niettemin, als het dier geofferd moet worden, moet het geslacht worden van tevoren. Maar het slachten is niet het offeren. Daarna is het mogelijk, taalkundig is het mogelijk, om het woord offeren in de brede betekenis te gebruiken en het toe te passen op het allereerste, van het allereerste begin tot het eind. Dat wil zeggen, vanaf dat men een dier uitkiest, zal ik maar zeggen, dit is het offer, die men neemt mee, het wordt geslacht, het komt uiteindelijk, wat er van over is, op het altaar, stijgt op tot een al of niet lieflijke reuk den Heren en wat het allemaal maar wezen mag. En je kan dat het offeren noemen, maar dat is wel een erg brede toepassing van de term. Want als het gaat om de meer specifieke betekenis van de term is alles tot aan het altaar niet offeren. Het offeren is pas als het op het altaar terechtkomt en dat is een priesterlijk werk. Nou ja, dat is de inleiding tot waar we het vanmiddag dan over moeten hebben, wat uitgebreider. En ik geef hem u vast mee, heb u wat om over na te denken. Het hele idee is dus dat de dood, het lijden en de dood van de Heer Jezus in de Bijbel, ook voor zover ik heb kunnen nagaan, in alle schriftplaatsen waar die termen gebruikt worden, niet wordt aangeduid als een offer. En het spijt mij dat ik dat moet zeggen, omdat het in strijd is met de gangbare opvatting van links tot rechts, om zo te zeggen, in het christendom. Men heeft het, omdat de Bijbel het noemt, men heeft het over het offer van de Heer Jezus Christus. En omdat men niet anders weet dan dat hij voor ons gestorven is, en omdat alle offerdieren nou eenmaal stierven, denkt men dat het offer van de Heer daaruit bestaat dat hij stierf op het kruis van Golgotha. En mijn punt is dat ik dat nergens in de Bijbel... Dat ik dat nergens in de Bijbel bevestigd heb gezien. Nog steeds niet, en ik doe er mijn best voor, maar het lukt mij niet. Ik heb hooguit twee plaatsen in de Bijbel die zo kunnen worden geïnterpreteerd, maar die vallen weg tegenover de talloze, de tientallen, vele tientallen schriftplaatsen die uitdrukkelijk leren dat het zo niet is. En dus kan ik er ook niks aan doen. Het hele punt is dat de Heer leed en stierf, dat hij ter slachtbank geleid werd. En dat is het kruis van Golgotha, maar het kruis van Golgotha is niet een altaar. Je kunt toch moeilijk zeggen, vervloekt is een ieder die op het altaar komt. Maar de Bijbel zegt, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt, verwijzend naar zijn kruisiging. Maar iets wat op het altaar komt, is juist niet vervloekt. Nou ja, tenzij de Heer het offer niet aanneemt, zoals van Kain, vooruit dan. Maar normaal gesproken, het komt op het altaar en God neemt het als offer aan, dat is niet een vloek. En als de Heer Jezus aan het kruis roept, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten, kun je toch aan de andere kant niet volhouden dat hij daar aan het kruis hing zoals een offer ligt op het altaar. Dan moet je zeggen dat God dus dat offer niet heeft aangenomen. En dan krijg je dus echt grote problemen ermee. En ik weet wel, zover denkt men er liever niet over na, omdat men dan die problemen krijgt natuurlijk. Maar wij zouden dat wel doen, want we zouden toch iets moeten verstaan van wat de Bijbel leert over het offer dat de Heer Jezus gebracht heeft. En het niet wegredeneren. En als het niet zijn kruisiging was, wat is het dan wel? Want dat is natuurlijk het hele punt uiteindelijk. En daarom hebben we het erover. Maar dat past na één pauze.